Een heel goede morgen. We willen met elkaar Gods woord openen en we willen twee gedeelten met elkaar lezen. De eerste is uit Markus hoofdstuk 10 over de rijke jongeling en daarna uit Romeinen hoofdstuk 3. En ik wil met u nadenken over het thema bevrijd worden van jezelf, zoals al is aangekondigd. En dat sluit ook heel mooi aan bij de liederen die we hebben gezongen, dat als we kijken naar de Heer Jezus, als we zien wat Hij voor ons deed aan het kruis, als we begrijpen waarvoor Jezus is gekomen in deze wereld en wat dat voor ons betekent, dan raken we aan Hem verbonden en worden we bevrijd van een ongezonde gebondenheid aan onszelf. We lezen met elkaar Markus hoofdstuk 10, vanaf vers 17 over de rijke jonge man. Luistert u naar deze woorden. Als het goed is, wordt het ook geprojecteerd. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Tot zover. We lezen hier Romeinen hoofdstuk 3 vanaf vers 18. Dit is een heel belangrijk gedeelte uit het Nieuwe Testament. Het wordt wel het kloppende hart van het Nieuwe Testament genoemd, waarin, denk ik, de essentie, echt de kern van het evangelie, duidelijk naar voren komt. En we hebben met elkaar ook gezongen van het bloed van Jezus Christus. We hebben met elkaar gezongen over het kruis. En misschien zit je hier wel vanmorgen en zeg je: nou, ik begrijp dat gewoon niet. Waarom wordt er over het bloed van Jezus gezongen en waarom danken we hem voor zijn dood? Maar ik hoop dat dat dan vanmorgen duidelijker voor je zal worden. Er staat in Romeinen 3 vers 18, de vreze Gods, en Paulus heeft in deze eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief uitvoerig gesproken over dat alle mensen zondaars zijn. We zijn allemaal zondaars en dat vat hij dan samen met dit zinnetje: de vreze Gods staat hun niet voor ogen. We weten nu dat alles wat de wet zegt, dat hij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God, of strafwaardig. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet, of buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus. Door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot zover. Oké. Ik zal proberen aan te tonen waarom ik deze twee gedeelten naast elkaar heb gelezen en wat het verband tussen beide is. Maar eerst even iets vanuit mijn observaties van de laatste tijd, van de cultuur waar wij in leven en ook hoe die moderne cultuur soms ook de uitleg van het evangelie binnenkomt en dat we daar met elkaar over na moeten denken. Ik liep een tijd geleden te wandelen. Ik woon in Ermelo en ik wandelde van huis naar het centrum, naar de boulevard van Harderwijk. En ik liep door een of andere wijk in Harderwijk en er was een peuterspeelzaal en op de gevel van de peuterspeelzaal stond: hier mogen alle peuters zichzelf zijn. Dit is een plek waar kinderen van jongs af aan, al als ze peuter zijn, het gevoel mogen hebben dat ze zichzelf mogen zijn. Ik zag een filmpje op Facebook voorbij komen van een vrouw die haar volgers wilde bemoedigen. En ze zei, het is soms moeilijk in het leven, soms dan is het zwaar, soms dan lijden wij en je kunt zelfs wanhopig worden in het leven. Maar, zei ze, je hebt altijd nog jezelf bij je. Je hebt altijd nog jezelf bij je. En dit zijn twee voorbeelden van de nadruk die er ligt in onze moderne cultuur op zelf. Jezelf zijn, hè? Je moet erachter komen wie jezelf bent. En dan word je gelukkig als je je eigen identiteit ontdekt. En als je dan ook jezelf gaat zijn, als je naar je eigen persoon, naar je eigen zelf gaat leven. En het belangrijkste is dat je jezelf aanvaardt, dat je een goed zelfbeeld hebt, dat je gelukkig kan zijn met jezelf. En als je gelukkig bent met jezelf, dan ben je gelukkig. En er ligt ook een enorme nadruk op de beste versie van jezelf worden. Van, nou ja, dit moet je doen en dan kan je nog een beter zelf worden. En dan kan je nog meer authentiek worden. En dan word je nog meer dan dat je nu al bent. Er ligt heel veel nadruk op zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Als je dat nou maar wordt, dan heb je het doel van je leven bereikt. Ook tot je bestemming komen. Er ligt heel veel nadruk op tot je bestemming komen. En ook zelfbeschikking is ongelooflijk groot geworden. Van, jij moet doen wat jij wil doen. Jij bestemt over je eigen leven. Jij beslist over je eigen leven. Je moet doen wat jouw hart je ingeeft. Als jij je maar er fijn bij voelt. Dat is het allerbelangrijkste. Als jij je er maar gelukkig en vredig mee voelt. Zelfbestemming helemaal zo. Dat, en waar we dus in terecht zijn gekomen is een soort cultuur van, nou ja, jij kan maken van je leven wat jij van je leven wil maken. En er wordt eigenlijk een en al aan ons gepredikt door de heersende cultuur, de maakbaarheid van het leven. En dus ligt er met name bij onze jongeren een enorme druk op hun levens en op zichzelf om iets van hun leven te gaan maken. En de mogelijkheden zijn legio, dus er ontstaat heel veel keuzestress van wat moet ik dan toch doen om iets moois van mijn leven te maken. En misschien ook wel door Hollywood hebben we allemaal het idee dat we een beetje de American Dream moeten verwezenlijken. Zelfbeschikking ook tot en met zelfbeschikking over de vrucht van de moederschoot. Zelfbeschikking over het einde van het leven. En zelfbeschikking zelfs over je geslacht. Dat kan natuurlijk niet, dus zijn we het gender gaan noemen. Zelfbeschikking over of je een man of een vrouw bent. Het is allemaal zelf, zelf, zelf. Dat is onze tijd. En ik was vorig weekend in Berlijn. Mijn vrouw en ik waren een paar dagen bij onze zoon en zijn vriendin in Berlijn, omdat hij daar woont. En we gingen, mijn zoon en ik fietsten nog even met een huurfiets door de sneeuw naar Checkpoint Charlie, de vroegere grensovergang tussen West en Oost. En daar is een moderne evangelische kerk. En op de gevel van die gemeente stond, op dat gebouw van die gemeente stond, omdat jij Gods unieke creatie bent. Because you are God's create, you are God's original creation. You are God's unique creation. Dat ben jij. Jij bent een speciale schepping van God. Ik sprak in een stad in Nederland. En er werd aangekondigd dat in die week later een grote evangelische bijeenkomst zou zijn. En de spreker sprak over God gelooft in jou. God gelooft in jou. En er is onderzoek gedaan onder evangelische jongeren in een gemeente in Houten. En er is aan jongeren uit die gemeente gevraagd, waarom ga je naar de kerk? Wat is voor jou de betekenis van in de kerk zijn? En wat is voor jou de inhoud van je geloof? En wat bovenaan stond in het antwoord van de jongeren is dit: God helpt mij om mezelf te zijn en te worden. God helpt mij om blij te kunnen zijn met mezelf en mezelf te kunnen aanvaarden. En zie je eigenlijk dat dan die twee dingen, wat ik over gewoon de cultuur heb geschetst en wat er zo vaak in de kerk wordt gezegd vandaag de dag, dat het gewoon identiek is. Dat het gewoon twee dezelfde dingen zijn geworden. En ik ben bang dat in veel situaties dat eigenlijk bewust of onbewust, ook bij predikers misschien wel onbewust, dat het evangelie is geaccommodeerd, is aangepast aan de tijdgeest. En dat we zo langzamerhand het evangelie vooral als volgt uitleggen. Weet je, God vindt jou heel waardevol. En jij mag weten dat je een heel bijzonder persoon bent in Gods ogen. En daardoor kan jij meer van je leven gaan maken. En ik zeg niet dat het niet waar is. Ik zeg niet dat het niet klopt dat we waardevol zijn in Gods ogen. Zeker, we zijn waardevol in Gods ogen. Maar het is niet de kern van het evangelie. Het is een vervlakking van het evangelie. Het is een mensgericht evangelie. Het is een evangelie waardoor mensen helemaal niet bevrijd worden van de gebondenheid aan zichzelf. Maar waardoor mensen alleen maar bevestigd worden in de gebondenheid aan zichzelf. En daarom is het niet het bevrijdende, vrijmakende evangelie van de Bijbel. Het is zelfs niet de weg waarlangs je meer vrede krijgt met jezelf. Door te gaan hameren op je zelfwaarde, kom je niet tot vrede met jezelf. Mijn zoon Lucas, die werkt in een grote gemeente in het noorden van het land, in Groningen, een hele grote gemeente, is hij jongerenpastor. Er komen ontzettend veel tieners en jongvolwassenen in die gemeente. En hij zei tegen mij, al onze kinderen zijn twintigers, hij is zelf ook een twintiger. En hij zei tegen mij, wij zijn de generatie die het meest zijn opgegroeid met zelfbeeld en zelfwaarde. En jij mag er zijn, maar we zijn ook de generatie die het allermeeste moeite daarmee heeft. Zoveel twintigers worstelen met zichzelf. Zoveel twintigers vinden het moeilijk om rustig te blijven in het leven. En mijn zoon, het was een nieuwe observatie voor mij. Ik vond het scherp van mijn zoon dat hij dat zei. We zijn er een en al mee opgevoed, hoe waardevol we zijn. En toch zijn er zoveel van mijn leeftijdgenoten die heel moeilijk hun draai kunnen vinden in het leven. Het blijkt dus gewoon niet te werken. Het blijkt niet te werken. Oké, we gaan terug naar de Bijbelteksten. Ik wil beginnen met die rijke jongeling. En ik ga het eerst even, laat me het als volgt proberen uit te leggen. We zien hier dat hij naar Jezus toe snelde. Een jonge man die snelt naar Jezus toe. En dat zegt al iets van zijn gedrevenheid. Hier is een jonge man die zijn beste beentje voor wil zetten. En hij snelt naar Jezus toe. En dan valt hij onmiddellijk op zijn knieën voor de Heer Jezus. Dat is nogal duidelijk, hè? Hij gelijk profileert hij zich. Hij drukt zich uit. En hij knielt neer voor de Heer Jezus. En dan zegt hij, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En de vraag is van, ik wil graag het goede doen. Wat moet ik dan vooral doen? Wat moet ik doen opdat mijn leven succesvol zal zijn? Ik herken daar iets in van dat bezig zijn met jezelf van vandaag de dag. Hoe kan ik gewoon nog een betere versie van mezelf worden? Hoe kan ik mijn leven nog meer maken dan dat het nu al is? Wat moet ik doen om verlost te worden? Wat moet ik doen om gelukkig te worden? Wat moet ik doen om vrij te zijn? En ik geef nu even een verkeerde uitleg van wat we hier lezen. De verkeerde uitleg is als volgt. Jezus wijst hem op de geboden en zegt, nou, dan moet je gewoon je aan Gods leefregels houden. Dan moet je zorgen dat je eerbaar en eerlijk leeft. Dan moet je geen overspel plegen, dan moet je niet iemand doden, dan moet je niet stelen wat van een ander is, je moet niet liegen, je moet anderen niet benadelen en je moet eerbaar met je vader en je moeder omgaan. Jezus wijst hem op de geboden, opdat als hij zich aan de geboden houdt, dat hij het eeuwige leven zal beërven. Even in termen van deze tijd, dat hij zijn draai in het leven zal vinden, dat hij gelukkig zal worden en dat hij vrede zal kennen in zijn hart. En dan zegt deze jongeman, die denkt, nou dat komt goed uit, want ik ben echt toegewijd aan die geboden. Ik ben al hard bezig om mijn leven op die manier op orde te hebben. En hij zegt zelfs tegen Jezus, ik heb die geboden in acht genomen van mijn jeugd af aan. Ik ben al van jongs af aan bezig om mijn leven op te poetsen en om mezelf rechtvaardig te maken. En Jezus kijkt hem aan en heeft hem lief. Nogmaals, ik geef nu de verkeerde uitleg. Omdat hij ziet dat hij een rechtvaardige jonge man voor zich heeft. Maar dan ziet Jezus dat er nog één ding is wat hij moet veranderen in zijn leven. Want er is één ding wat toch niet helemaal juist is. Dat is namelijk dat het geld te belangrijk voor hem is. Hij heeft veel bezittingen, hij heeft veel goederen. Dus Jezus die zegt, nou als je nou nog één ding anders gaat doen, namelijk dat je je bezittingen verkoopt, of een deel van je bezittingen verkoopt en je geeft dat weg, weet je, dan zul je ook niet meer iets hebben wat te groot is in je leven. En dan heb je je leven vormgegeven zoals het moet zijn. En dan zul je het eeuwige leven beërven. Maar dan staat er, hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Nou, dit is dus niet de juiste uitleg. Jezus houdt hem de geboden voor, niet om hem te bevestigen in het idee dat hij de maker van zijn eigen leven is. Jezus houdt hem de geboden voor niet om hem te bevestigen in het idee dat hij het geweldig doet, maar dat hij alleen nog één ding eraan moet toevoegen, namelijk dat hij wat minder aan zijn geld moet vastzitten en dat het dan allemaal met hem goed zal komen. Nee, integendeel. Deze jongeman komt vol van zichzelf naar de Heer Jezus toe. Deze jongeman is vol met ambities. Hij is heel ambitieus. Hij wil het goed doen. Hij wil beter zijn dan anderen. Hij wil het redden. Hij wil het maken in het leven. En Jezus houdt hem de geboden voor om hem te laten zien dat hij het niet kan maken in het leven. Want we hebben één ding hebben we overgeslagen. Want Jezus begint niet als eerste over de geboden. Dat heb ik net niet verteld. Maar deze jongeman die komt naar Jezus toe en noemt hem goede meester. Hij zegt tegen Jezus, u bent goed. En dan vraagt Jezus aan hem, je noemde mij goed, maar niemand is goed behalve God. Ten eerste zegt Jezus daar, niemand is goed. Dus niemand, er is geen mens die zich aan alle geboden heeft gehouden. Niemand is goed. Maar je noemt mij wel goed. Geloof je dan dat ik goed ben? Geloof je echt dat ik goed ben? Want alleen God is goed. Geen mens is rechtvaardig. Niemand is rechtvaardig. Niemand heeft zijn leven gemaakt. Niemand heeft aan de eisen voldaan. Niemand heeft de geboden niet overtreden. Maar je noemt mij wel goed. En Jezus vraagt eigenlijk als eerste aan hem, hoe denk je over mij? Noem je mij werkelijk goed? Denk je werkelijk, geloof je werkelijk dat ik goed ben? Geloof je dat ik aan God gelijk ben? Daarin ligt de verlossing. In het kijken naar Jezus in plaats van het kijken naar jezelf. Dat is een wezenlijk verschil, dat is een heel groot verschil. Hoe denk je over mij? Vraagt Jezus aan hem. En dan noemt hij de geboden naar deze jonge man toe. Deze jonge man die zichzelf aanbidt. Deze jonge man die een en al bezig is met zichzelf. En bezig is met het maken van zichzelf tot de beste versie van zichzelf. En hij houdt hem de geboden voor, nogmaals, niet om hem te bevestigen in het idee dat hij door de gehoorzaamheid aan de geboden zichzelf kan verlossen en zalig maken. Maar hij houdt hem de geboden voor, opdat deze jonge man erachter zal komen dat hij die geboden heeft overtreden. Want niemand is goed. En als hij dan zegt, ja, ik heb dit van mijn jongs af aan, heb ik me aan al deze geboden gehouden, dan kijkt Jezus hem aan heeft en wordt vervuld met erbarmen voor hem, omdat hij beseft hoe blind deze jongeman is ten aanzien van zijn eigen falen. En dat geldt voor ons allemaal. Misschien kan ik het illustreren met iets uit mijn eigen leven. Ik ben tot geloof gekomen hier vlakbij. In een kerk in Haarlem. In de kerk van de Nazarener. Wij als kinderen werden door onze moeder meegenomen naar die kerk toen ik 12 jaar oud was. En een paar jaar later ben ik echt tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus gekomen. En er was daar op een gegeven moment in die jaren van mijn tienerjaren dat wij daar in de kerk zaten, was er ook een man die in Haarlem ook geboren is en die uit een heel niet-christelijke achtergrond kwam. Totaal niet-christelijk opgevoed, ook een moeilijke achtergrond en eigenlijk heel zondig had geleefd. In ieder geval heel anders had geleefd dan overeenkomstig de geboden van God. En hij was later tot geloof gekomen en tot bekering gekomen. En hij is voorganger geworden. En hij was toen voorganger in Vlaardingen. En hij kwam toen preken weer in Haarlem. Ik was toen denk ik 16 jaar oud. En toen zei hij vanaf de kansel, op een gegeven moment zei hij, ik sta hier voor u als iemand die alle 10 van de 10 geboden heeft overtreden. En ik zat daar als jongen van 16 en ik keek hem aan en ik wist een beetje van zijn goddeloze verleden. En ik dacht, tjonge, die man heeft alle 10 van de 10 geboden overtreden. En toen dacht ik dat hij werkelijk waarschijnlijk iemand vermoord zou hebben en werkelijk gestolen zou hebben en werkelijk overspel had gepleegd en dergelijke. Maar weet je, ik dacht toen over mezelf, welke van de 10 geboden heb ik zelf overtreden? Moest ik even over nadenken. Maar inmiddels begrijp ik hem veel beter. Wat hij bedoelde is niet dat hij letterlijk iemand heeft vermoord. Maar deze voorganger was de werkelijke eisen van de wet gaan begrijpen, zoals Jezus die ook uitlegt. Het kan wel zijn dat je niet daadwerkelijk overspel hebt gepleegd. Maar Jezus zegt, als je in je hart een vrouw hebt aangezien om haar te begeren, heb je in je hart al overspel gepleegd. En het kan wel zijn dat deze jongeman zei, ik heb nooit iemand gedood. Maar de Bijbel zegt, als je al een venijnige gedachte koestert, als je al iemand iets verwenst van binnen, als je iemand van binnen uitscheldt of gewoon iemand iets zegt wat dodelijk is, dan heb je al iemand gedood. Dan heb je, als je iets hebt gedaan wat haatdragend is, de Bijbel zegt, als je haat, ben je eigenlijk al een moordenaar. En dat is wat deze voorganger bedoelde. Dat is wat deze voorganger bedoelde van, ja, ik heb echt dat gebod, gij zult niet doden, overtreden. Ook al heb ik niet letterlijk iemand gedood. Maar ik heb me niet altijd aan dat gebod gehouden. Dat gebod doet mij schuldig staan. En deze jongeman die zei, ik heb nooit gestolen, maar hij was wel heel rijk geworden. Deze jongeman was heel rijk geworden. De vraag is, hoe was hij rijk geworden? Was hij al op een eerlijke manier zo rijk geworden? Hij was als jongeman al heel rijk. Maar had hij misschien ook heel inhalig geleefd, heel hebberig geleefd? Was hij altijd eerlijk geweest in het handel drijven, in het zaken doen? De Bijbel zegt, als je meer inhoudt dan rechtmatig is, dan zondig je. Had hij, weet je, als ik voor mezelf wil hebben, en ik geef helemaal niet om een ander, ik geef helemaal niet weg van wat ik heb, ik zit vast aan mijn bezittingen, dan heb je in feite dat gebod, gij zult niet stelen, al overtreden. Je moet ook weggeven van wat je hebt. En als je het niet weggeeft van wat God je heeft toevertrouwd, wat ook voor een ander bedoeld is, dan steel je van een ander. En zo kunnen we doorgaan. Die voorganger hier in de kerk van de Nazarener, toen ik 16 was, die zei, ik heb alle 10 van de 10 geboden overtreden, maar ik kan u vanmorgen zeggen, kan ik u zeggen, ik heb alle 10 van de 10 geboden overtreden. En ik zal u zeggen, u heeft alle 10 van de 10 geboden overtreden. Dat is de werkelijkheid ten aanzien van de mens. Niemand van ons is rechtvaardig. De wet doet ons allemaal schuldig staan. Er is geen maakbaarheid van ons rechtvaardige leven. En weet je, bij die eerste uitleg van dit gedeelte, daar is het idee van, nou, Jezus is het grote voorbeeld. Jezus is de man die het goede heeft gedaan. En als we hem nou maar navolgen, als we nou maar, dat is eigenlijk een moralistische boodschap van, kijk, dit is de manier waarop je moet leven. En Jezus is het grote voorbeeld. En ga dan leven zoals Jezus heeft geleefd. Maar als Jezus dan vraagt om alles achter te laten en je bezittingen te verkopen en jezelf te verloochenen en je kruis op te nemen en hem te volgen, dan zul je heel bedroefd worden, zoals deze jongeman ook. Deze jongeman die was een en al gebonden aan zichzelf, was een en al bezig met zichzelf en die wilde Jezus wel als voorbeeld hebben. Maar om Jezus als Heer te gaan volgen, ja, dat ging natuurlijk veel te ver, want hij wilde gewoon Heer en Meester van zijn eigen leven zijn en Jezus daar wel bij gebruiken om een betere Heer en Meester van zijn eigen leven te zijn, maar om Jezus de Heer en Meester van zijn leven te maken en dus afstand te doen van zijn afgod, het geld, dat ging hem veel te ver en dus haakt hij helemaal af. Hij ging bedroefd heen. Hij werd treurig, want hij had veel bezittingen en hij ging gewoon verder met zijn leven oppoetsen. Nou, weet je, wij allemaal, weet je, ik vind dit zo herkenbaar. Wij allemaal worden gemanipuleerd door de tijdgeest. En wij allemaal lijden aan een perfectionisme Door alles wat er op ons afkomt, alleen al door reclames en door de cultuur en de nadruk op uiterlijkheden. En wij denken allemaal dat we succesvol moeten zijn en dat we dat moeten maken in het leven. En we balen als een stekker van die punten en die gebieden in ons leven waar het minder mooi is dan we zouden willen dat het is. En we lijden aan onze imperfecties. We lijden aan onze pijnpunten. En we kunnen ze zo moeilijk accepteren. Maar het is allemaal bezig zijn met jezelf. Wie van ons kent het niet? Dat je zit te tobben over jezelf. Dat je zit te piekeren over jezelf. Dat je jezelf vergelijkt met anderen. En dat je daardoor jaloers wordt op anderen. Wie van ons kent het niet? Dat je aan het streven bent om het materieel nog beter te krijgen dan het is. Om het qua uiterlijk nog beter te krijgen dan het is. Je twijfelt over je uiterlijk. Je vraagt je af of je wel aanvaard bent. Je vraagt je af of je er wel bij hoort. Je vraagt je af of je wel goed genoeg bent. We worden een en al gebombardeerd met zelf, zelf, zelf. En we zijn allemaal bezig met zelf, zelf, zelf. En het maakt ons doodongelukkig. En als we dan ook nog eens een keertje de Bijbel gaan gebruiken om toe te voegen aan wat we zelf allemaal moeten doen, dan worden we ook nog eens in de kerk bevestigd in het idee dat we ons eigen leven geweldig moeten maken. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Ik las van de week een artikeltje over de Joodse bruiloft. In de krant Is Zo Actueel, waar ik ook hoofdredacteur van ben. En weet je wat een van de bijzonderste momenten is? Als een Joodse man en een Joodse vrouw trouwen, dan is er een glas op de grond en het glas wordt kapot gestampt. En dan barst het feest los. Waar staat dat kapotte glas dan voor? Voor de onvolmaaktheid van het leven. De tempel is kapot. De tempel is verwoest. Er is geen tempel meer in Jeruzalem. Dat is het grote hartzeer van het Joodse volk. Er kunnen geen offers meer gebracht worden. Er is onvolmaaktheid in het leven. En is dat niet een les voor ons allemaal? Dat wij vanuit een besef van de genade van God, die ik zo meteen nog wat meer voor u uit de doeken wil doen, maar dat wij gewoon dat gebroken glas in ons bestaan, ten aanzien van onszelf, dat niet al onze dromen zijn uitgekomen en dat we echt soms echt bij de puinhoop neerzitten in het leven, dat we dat gewoon kunnen accepteren, want ik hoef niet de held van mijn eigen bestaan te zijn. We worden opgeroepen om niet te blijven leven in gebondenheid aan onszelf, maar om verbonden te raken aan de Heer Jezus. Daar gingen de liederen over vanmorgen. Weet je, en dan nog even naar aanleiding van Romeinen 3. Wat is het grote probleem van de mens? De vrezen Gods staat hun niet voor ogen. Het grote probleem van de mens is niet dat je te weinig respect voor jezelf hebt. Het grote probleem van de mens is dat je geen respect voor God hebt. Het grote probleem van de mens is niet dat je je eigen waarde niet inziet. Het grote probleem is niet een gebrek aan besef van eigen waarde. Het grote probleem van de mens is een gebrek aan besef van de waarde van God en de waarde van Jezus. En de Bijbel zegt, de wet spreekt tot alle die onder de wet zijn. We zijn allemaal onder de wet. Ik heb u dat net al uitgelegd. Die wet spreekt tot ons allemaal. En er staat heel duidelijk, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We kunnen ons met elkaar gaan vergelijken. We kunnen ons eigen leven evalueren in het licht van het leven van anderen. En dan ons beter voelen dan anderen of ons minder voelen dan anderen. Dit doen we allemaal. We zijn altijd bezig met onszelf te vergelijken met anderen. Daar kun je ook zo moe van worden. Altijd maar vergelijken. En dan jezelf evalueren. En dan slaat de balans naar de een of de andere kant uit. Of je vindt jezelf meer of je vindt jezelf minder. Maar er staat niet, anderen missen de heerlijkheid van betere mensen. Nee, we alle hebben gezond, we missen de heerlijkheid van God. Je moet jezelf niet vergelijken met andere mensen. Je moet jezelf vergelijken met God. En er is natuurlijk niemand van ons die daaraan kan tippen. Niemand van ons die De heerlijkheid van God heeft in zijn leven. Dat zijn we kwijtgeraakt door de zondeval. De heerlijkheid van God, de morele volmaaktheid van God, de heiligheid van God. Die zijn we kwijtgeraakt door de zondeval. We zitten hier vanmorgen bij elkaar, ook als je al lang christen bent, ook als je al je hele leven in de kerk zit. We zitten hier vanmorgen bij elkaar als falers. Als mensen die hebben gefaald. Niemand van ons heeft zich aan de wet gehouden. Dat is het grote probleem. Het grote probleem is niet het probleem met jezelf. Het grote probleem dat je hebt is een probleem met God. Want vanwege je zonde, vanwege je falen, vanwege je overtredingen, vanwege je rebellie, ben je schuldig komen staan ten opzichte van God. En de Bijbel zegt, de hele wereld is doemwaardig. De hele wereld is strafwaardig. Met andere woorden, wij verdienen straf. Wij verdienen het oordeel vanwege onze zonde. En de straf op de zonde is de dood. En die dood ervaren we allemaal. Want ons lichaam is sterfelijk geworden. Onze lichamelijke sterfelijkheid is een bewijs daarvan dat we hebben gezondigd. Onze lichamelijke sterfelijkheid is het oordeel van God over de mens. Vanwege de zonde. Ten dagen dat je daarvan eet zul je sterven, zei God tegen Adam en Eva. Het loon dat de zonde geeft is de dood. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dit is het evangelie. Ik hoop dat u het even met mij volhoudt. Want misschien zegt u wel, wat is dit voor een donderpreek? Maar ik wil helemaal niemand veroordelen. Ik zeg dit niet om iemand te veroordelen of om negatief te doen, helemaal niet. Maar ik zeg dit wel opdat we de inhoud van het evangelie gaan begrijpen. En opdat we oprecht blij worden in de Heer Jezus en bevrijd worden van onszelf. Maar dit moet je begrijpen. U en ik, wij allemaal. We hebben ons niet aan Gods wetten gehouden. En God kan de zonde niet zomaar door de vingers zien. Hij kan niet tegen de zondaar zeggen, ja, je hebt gezondigd, maar goed, ik vergeef het je zomaar. Dat kan niet. Hij is de rechter van de hele aarde. Zal de rechter van de hele aarde niet recht doen? Hij moet recht spreken, hij is heilig. Hij moet oordelen. Een rechter die de goddeloze niet oordeelt, die de moordenaar niet oordeelt, die de bankrover niet oordeelt, is een slechte rechter. God is een rechtvaardige rechter, hij is een goede rechter. Hiervan moet je doortrokken zijn. En dan ga je begrijpen waarvoor Jezus kwam. Dan ga je die liederen begrijpen die we met elkaar hebben gezongen. Dan ga je begrijpen waarom wij zingen van het kruis. En waarom wij zingen van het bloed van Jezus. Ik hoop echt dat het tot je doordringt vanmorgen. Niet een evangelie van, kijk, je bent prachtig en je bent geweldig en je bent schitterend, maar neem Jezus aan, want dan wordt je leven nog mooier. Ja, weet je, als we het zo brengen, dan zal het een optie zijn voor mensen, dan zal het optioneel zijn om Jezus aan te nemen. Als we zeggen, ja, door Jezus kan je meer vrede hebben met jezelf, dan zullen heel veel mensen zeggen, nou, dank je, heb ik niet nodig. Ik heb Jezus niet nodig om blij te zijn met mezelf. Ik heb genoeg aan mezelf om blij te zijn met mezelf. Maar het gaat veel dieper dan dat. Het is geen optie. Het is niet een mogelijkheid om Jezus te aanvaarden. Het is niet zo van, ja, je kunt kiezen uit allerlei ideeën, allerlei spiritualiteiten, allerlei godsdiensten, allerlei personen uit de geschiedenis om na te volgen. En maak je keuze maar. En het een is net zo waardevol als het andere. En je mag ook helemaal niks kiezen. Weet je, het is niet een optie. Maar als je het evangelie begrijpt, dan besef je, ik heb hem nodig. Mijn vrouw en ik op de terugweg uit Berlijn zaten we te luisteren naar een prediker uit Engeland. Toen we vorige week zaterdag terugreden naar huis. En we werd zo getroffen door die preek. Er was ook een man uit een niet-christelijke achtergrond. En hij zei dat hij op een gegeven moment tot het besef kwam dat hij kreeg een boek van iemand over het evangelie van John MacArthur. En daarna ging hij in de Bijbel lezen. En hij werd echt bepaald bij het evangelie, zoals we daar vanmorgen met elkaar over nadenken. En deze jonge man, ik denk dat hij toen een twintiger was, die zei op een gegeven moment vanuit zijn hart tegen de Heer Jezus, Lord, I need you. Lord, I need you. Heer, ik heb u nodig. Want ik heb gefaald en ik sta schuldig en ik verdien het oordeel. Maar ik dank u dat u aan het kruis van Golgotha mijn oordeel hebt gedragen. Dit is de kern, lieve mensen. De kern van het evangelie is dat Jezus in jouw plaats aan het kruis het oordeel heeft gedragen, de straf heeft gedragen. We verdienen allemaal de dood. En onze lichamelijke dood is het bewijs daarvan. Maar Jezus, God kwam in het vlees, in de persoon van Jezus. En Jezus in onze plaats heeft ons oordeel gedragen, de straf daar gedragen. Dat is de betekenis van zijn bloed. Zijn bloed staat voor zijn lijden en zijn sterven. En zijn dood heeft onze straf weggenomen. Hij droeg onze straf aan het kruis. En deze prediker waar we vorige week naar zaten te luisteren, die kwam tot het besef: Heer, ik heb u nodig, niet als een toevoeging aan mijn leven, om mijn leven nog meer te gaan oppoetsen, maar ik heb u nodig omdat ik sterfelijk ben, omdat ik aan het sterven ben, omdat ik dood ga. Maar Jezus, u stierf mijn dood en u stond op uit de dood. En u leeft tot in eeuwigheid. En tot u neem ik mijn toevlucht. En ik wil mijn leven aan u geven. En dan is het dus niet meer als Jezus tegen je zegt: doe afstand van alles wat je hebt. Stop met de mammon te dienen. Stop met je eigen ambities na te streven. Stop met jezelf, de beste versie van jezelf te maken. Wees niet langer een afgodendienaar. Verloochen jezelf. Blijf niet gebonden aan jezelf, maar verloochen jezelf. Laat alles achter. Geef je leven weg. Volg mij. Als je die boodschap van het kruis begrijpt, zul je niet bedroefd zijn. Dan zul je niet bedroefd heen gaan. Dan zul je niet zoals de rijke jongeling zeer treurig worden als Jezus dat aan je vraagt. Maar dan zul je zeggen: oh Jezus, dank u wel. Wat een gezegende opluchting dat ik vanuit de roepstem die ik van u hoor, dat u mij roept om u te gaan volgen en dienen, dat ik bevrijd mag worden van mezelf. En dat ik voor u mag gaan leven. Dan zul je niet bedroefd zijn. Als Jezus je uitnodigt om al je afgoden af te leggen, in de eerste plaats om jezelf als afgod af te leggen, zul je niet bedroefd zijn. Maar dan zul je het een eer vinden om Jezus, de Zoon van God, die zijn bloed, zijn leven voor je heeft gegeven tot in de dood, en daarmee zijn liefde voor jou heeft bewezen, om hem te gaan navolgen. Ik sluit af met een laatste getuigenis. Ik geef in Amsterdam. Ik zag ook een zuster uit de gemeente in Amsterdam hier. Maar ik geef een serie in Amsterdam, waarin we helemaal teruggaan naar de basis van het evangelie, zoals we ook vanmorgen doen. En ik vond het zo mooi. Er was een jonge dame die in de tweede helft van de avond ook een getuigenis gaf. En zei dat ze een hele moeilijke tijd achter de rug heeft. Dat ze veel bezig is geweest met zichzelf en met haar mentale gezondheid. En dat ze hulp heeft gezocht en dat ze bezig was om eruit te komen. Maar dat het maar niet lukte. En dat ze op een gegeven moment, dat het evangelie haar helder kwam te staan. En dat ze de boodschap van Jezus ging begrijpen. En toen zei ze het als volgt, dat ze erachter kwam dat het bezig zijn met haar eigen functioneren, met haar eigen mentale gezondheid, dat dat eigenlijk voor haar een afgod was geworden. En dat er een stuk bevrijding en ontspanning was gekomen toen ze zich op Jezus ging richten. Nou, dat is de boodschap van vanmorgen. En ik vond het subliem. Ik dacht, hoeveel mensen kunnen daar niet mee geholpen worden met dit getuigenis? Je kunt zo bezig zijn met jezelf. Zo bezig zijn met je eigen gezondheid. Zo bezig zijn met de perfecte persoon die je zou willen zijn. Maar accepteer nou maar gewoon dat gebroken glas. Accepteer nou maar gewoon de onvolmaaktheden van het leven. En weet je, als je aan hem verbonden raakt. Als je op hem gaat zien in plaats van alsmaar naar jezelf te kijken. Als je in hem gaat verblijden, in zijn persoon gaat verblijden, in plaats van dat je denkt dat je je vooral in jezelf moet kunnen verblijden. Maar als je in hem gaat verblijden, komt er een ontspanning en dan valt een bepaald perfectionisme van je af. En dan kan je leven met de onvolmaaktheden van het bestaan. En dan zeg je met een zuster, ik was een keer in een samenkomst en toen werd er gebeden na afloop. Het was er een zuster die dit bad: Heere, dank u wel, want in u hebben wij alles gevonden. In u hebben wij alles gevonden. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Nou, dat wens ik je toe vanmorgen. Ik hoop dat je me hebt kunnen volgen. En ik heb het zelf ook nodig. Bevrijd worden van een ongezonde gebondenheid aan jezelf. Bevrijd worden van jezelf door te zien wat Jezus voor je deed aan het kruis. Met de ogen van je hart naar Hem te kijken. Je op Hem te richten, je in Hem te verblijden. En te zeggen, Heer, ik geef mijzelf aan U zoals U zich aan mij hebt gegeven. En voortaan verbonden aan de Heere God en zijn Zoon Jezus Christus door het leven te gaan. Wetende dat de dood voor je is overwonnen. Weten dat je op weg bent naar eeuwig leven. Hoe moet ik het eeuwige leven verkrijgen? Niet door harder je best te gaan doen, maar je verkrijgt het eeuwige leven door Jezus goed te gaan noemen, door Jezus God te gaan noemen, door Jezus te aanvaarden als je Heer en zaligmaker. Vrij in de dienst aan Hem. Halleluja. Amen. Amen. We gaan samen. Wat zullen we doen? Zullen we bidden? Misschien is het goed om kort samen te bidden. Dan gaan we daarna zingen. Jullie kunnen alvast naar voren komen. Dan kunnen we daarna gelijk zingen. Zullen we samen bidden? Heer, we danken U voor de bevrijdende werking van Uw woord. We danken U, Heer, dat U ons persoonlijk uitnodigt deze morgen om tot U te komen. Dat U zelf zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn van allerlei wetten en regels die je zijn opgelegd of die je zelf hebt opgelegd. Dank U wel, Heer, dat U ons nodigt om gewoon U lief te hebben. Dank U wel, Heer, dat we het niet hoeven te verdienen. Dank U wel dat er geen onderscheid is tussen ons. En dank U dat U ons vrijmaakt. We aanbidden U deze morgen als onze bevrijder en onze de Heer die ons zalig maakt in dit leven en tot in alle eeuwigheid. We geven U de eer. Halleluja. Amen.